Johannes, Matthäus, Marcus en Lucas. En iedereen brengt zijn eigen versie, maar min of meer stemt het allemaal overeen met wat ook wel Lucas zegt. Lucas zegt, er was ook een man onder hen die Jairus heette, een leider van een synagoge. En hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis. Want hij had een dochter van ongeveer 12 jaar oud die op sterven lag. Ze was zijn enig kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. En een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven, naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. En meteen hield de bloedvloeiing op. En Jezus vroeg, wie heeft me aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei, iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit me voelen wegstromen. En toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. En zei tegen haar, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Amen. Kunnen we even bidden in Jezus' naam. Vader, we danken u, Heer, voor dit voorbeeld. We danken u voor dit mirakel. Vader, laat ons vandaag beseffen, Heer, dat u klaar staat, Heer. Halleluja, om ons op te nemen. Dat u klaar staat, Heer Jezus. Halleluja, om ons rein te maken in Jezus' naam. Amen. Amen, amen. Je hebt er waarschijnlijk al eens een preek over gehoord. Ik heb het al een paar keer gepreekt uit deze passage. Je zult waarschijnlijk denken, oh nee, weer die vrouw met die bloedvloeiing. Ik weet al waarover het gaat. Hè. Oh, die is langs achter gegaan. Oh, die heeft een boord van Jezus aangeraakt. Oh ja, en dan moeten wij ook allemaal op onze knieën gaan. Moeten we ook allemaal Jezus en enzovoort. Ik weet niet wat je al hebt gehoord van dit verhaal. Hoe je het hebt horen gepredikt. Ik weet het niet. Maar laat vandaag de Heer u vanuit een andere hoek dit verhaal of hetgeen dat we eruit kunnen halen. Laat de Heer vandaag een nieuwe dimensie zien. Dat voor u vandaag in 2022 van toepassing is. Want verhalen die we horen, die je misschien hebt gehoord in 2016, of preken of boodschappen die je hebt gehoord 10 jaar geleden, laat eerlijk zijn, ik weet al niet meer wat ik gepredikt heb vorige maand. Hè? En voor mij is dat altijd nieuw, vers brood. Vers brood. En hetgeen dat ik vroeger heb ontvangen, dat is oud brood, dat was voor toen. Ja? Maar nu heb ik nu iets nieuws nodig. En dat kan misschien dezelfde verhaal zijn. Dat kan misschien weer dezelfde vrouw zijn met haar bloedvloeiing. Maar vader, wat heb ik vandaag nodig, Heer? Dat wil ik horen. Amen. Ik wil weten, vader, wat u wilt zeggen doorheen dit woord. Wat van toepassing is nu, vandaag in 2022. Want ik ben niet meer dezelfde als ik 10 jaar geleden was. U moet weten, Jezus, zijn bediening liep op volle toeren. Van overal, van heel het land kwamen ze op hem af. Hij was ondertussen al een populaire genezer. Hè? Een gebedsgenezer, zal ik maar zeggen. Niet zoals de mannen van vandaag, want dat is meestal, daar moet je altijd een beetje mee oppassen. Maar Jezus, dat was de real deal, ja. Die vroeg geen geld, mensen kwamen aan, proberen hem aan te raken, soms zelfs zonder dat hij het wist, werden er mensen genezen. Dit was echt een bediening van God. Hij was ook anders dan de anderen. Hij had een bepaalde autoriteit over hem dan de schriftgeleerden en de fariseers niet hadden. Hij was waarlijk iemand gezonden voor een tijd als deze. En er was dus een bepaalde leider van een synagoge. Kunnen we eventjes teruggaan naar boven. Jairus, belangrijk persoon. En die nodigde Jezus uit. Wel, nodigde, hij smeekte eigenlijk Jezus om zo snel mogelijk naar zijn huis te komen. Want zijn dochter was ziek, op sterven na dood. Nu moet je weten, Jairus was een belangrijke man. Hij genoot aanzien in de gemeenschap. Als jij een leider was van een synagoge, dat is hetzelfde als een burgemeester van een stad. Ja? In de tijd van de pastoors. De pastoor van de stad, waar iedereen naar opkeek, waar iedereen naartoe ging voor advies. Maar hier ging deze man nederig maken voor iemand die een beetje, op de minst gezegd, een confronterend individu was. Maar hij zag geen andere uitweg dan hulp te gaan vragen bij Jezus. En het mooiste aan dit verhaal is dat dat Jezus niet echt kiest wie hij gaat helpen of niet. Zo, oh, jij een belangrijke... Ja, maar kom direct, want jij bent een belangrijke. Jij bent de man van de stad. Ik ga eerst naar u. Nee, hij deed alles volgens de wil van God. Ja? Hij stopte zelfs, omdat er ergens een vrouw met bloedvloeien, een probleem met het bloed, een onrein persoon, hij stopte om haar toe te spreken. Hij zette alles halt, amen. Omdat er geloof, amen, een geloofsdaad kwam in het spel, amen. Wanneer je God wil, zijn aandacht wil trekken, broeders en zusters, amen, kunnen we hem alleen maar plezieren vanuit geloof, amen. Je mag jij de meest belangrijke persoon zijn in de wereld, het interesseert God niet als je niet tot hem komt in geloof. Ja, zoals deze vrouw, die vrouw die al 12 jaar, nou dat zegt misschien niet veel, maar 12 jaar problemen heeft met bloedvloeien. Amen. De Bijbel zegt in Marcus 5, kunnen we even Marcus 5 lezen. Ze had, vers 26... Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen. Ja? Aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Dus het was niet beter met haar. Het ging er alleen maar slechter en slechter. Amen. Nu, deze vrouw, ze had negatief kunnen zijn. Ze had Jezus kunnen bekritiseren. Ze had... moet ik zeggen, kwaad kunnen zijn op God. Waarom ben ik nog steeds niet genezen? Ik heb al mijn geld uitgegeven. Niemand heeft me kunnen genezen. Ze had in haar bed kunnen blijven. Ze had kunnen klagen over haar ziekte. Over die strenge wet van Mozes. Dat haar onrein verklaart. En dan mag ze met niemand aanraken. Maar nee, ze deed het niet. Amen. Geloof zorgt ervoor dat je situatie overstijgt. Amen. Geloof... bekijk de zaken alsof ze nog niet zijn, maar reeds zijn. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Geloof kijkt verder dan de situatie. Geloof kijkt naar Jezus en ziet, hier is een man die mij niet gaat verwerpen. Hier is een man die mij niet gaat afschuiven, verschuiven of afwijzen. Hier is iemand, ook al kan ik hem nog maar een beetje aanraken, ik zal genezen worden. Ze zag haar kans schoon. En ze zag, dit is het moment. Amen. Haar geloof oversteeg haar situatie. Nu, je moet haar situatie een beetje begrijpen, want we weten niet juist wat voor ziekte dat ze had. Misschien was het fysiek nog niet zo erg, maar vooral sociaal, het sociale stigma dat ze kreeg, amen, was zeer erg. De wet van Mozes verklaarde haar onrein. Velen van ons zijn niet bekend met die term. En we zouden het ook niet zo erg vinden, denk ik, moesten we onrein worden genoemd in onze hedendaagse cultuur. Maar in die cultuur betekende dat je zo goed als afgewezen bent en uitgesloten uit de maatschappij. Want alles wat zij aanraakte, of mensen die haar aanraakten, betekent ook dat ze onrein waren. En zij moesten zich dan uit de maatschappij gaan verwijderen. Amen. Zij kreeg ook geen toegang tot het huis van de Heer. Een onrein persoon, sta in de wet van Mozes, kon geen toegang krijgen tot de tempel van de Heer. Amen. Een onrein persoon met een bloeding kon zelfs het bed niet delen met haar man, moest ze er een hebben. Alles waarop zij zat of lag, werd onrein. Ze mochten niemand of iets anders aanraken. Amen. Je kan dat misschien een beetje vergelijken. Iemand van jullie COVID gehad, corona, amen. Hey, dan moest je zo 10 dagen in isolatie gaan. Hè? Dan werd je onrein uitgeroepen. Hey, ik heb het nog niet gehad. Dus ik ben al wel even in isolatie moeten gaan omwille van andere mensen. Een verschrikkelijke tijd. Ja? Ik kan inbeelden hoe het moet zijn dat je 10 dagen apart moet zitten ergens in een kamertje. Mijn collega heeft het meegemaakt. Ze werd er zot van en ze heeft gezegd tegen mij... Ik kwam in de keuken en mijn kinderen waren daar. En wanneer ze mij zagen, vluchtten ze gewoon uit de keuken. Begonnen ze te roepen naar mij en zeggen van... Want ze had COVID, hè? Ze was positief getest en ze moest afgezonderd blijven. En mijn collega zei dat haar kinderen begonnen te roepen naar haar... Maak dat je weg bent! Ga weg! Ga weg! Ga weg! En ze liepen weg en deden de deur op slot. En zij nam daar zo'n aanstoot aan, zei ze tegen mij. Want ze nam dat heel persoonlijk. Ja, iets van iets in het verleden dat ze afgewezen voelde met kinderen. En dat kwam naar boven omdat haar kinderen, haar eigen vlees en bloed, zegt nu tegen u, maak dat je weg bent. En ze liepen van haar weg. En dat brengde allemaal negatieve gevoelens naar boven. Ik zeg, je moet dat niet persoonlijk pakken. Dat is maar tijdelijk, ja. Dat heeft te maken met hygiëne. En je wilt toch ook niet dat je kinderen besmet worden. Ze hebben angst voor de ziekte. Ze hebben niet angst voor u. En ze alles proberen uit te leggen om duur voor ons dat wel te begrijpen enzovoort. Maar kan je nu begrijpen? 10 dagen, maar dat 12 jaar. 12 jaar, dan gaat het persoonlijk nemen. En dan gaat het persoonlijk nemen. Elke keer als je ergens in een straat komt, wow, ga weg! Ga weg, mens! Ik wil je niet aanraken of ik word besmet. 12 jaar aan een stuk. Ja, ik zou depressief zijn. Ik denk om duur dat je denkt van, voort zeg, mij niet meer aanraken, de Jezus is hier. Dit is mijn laatste kans of ik maak me van kant. Ik ben het beu om afgewezen te worden. Ik ben het beu deze gevoel van verwerping. Dat bloeien is niet zo erg, maar dat sociaal stigma. Wat is dat nu, dat bloeien? Dat bloeien, daar kan ik mee leven. Maar het sociale stigma van het onreinheid. Amen. 12 jaar. Uit oude bronnen kunnen we afleiden dat er geloofsgemeenschappen waren in Israël. Die werden genoemd de Essenezen. Nee, dat is een speciaal volksgenoot in de woestijn woonde, een heel vroom volk. En dat wou zich altijd afzonderen van de gewone maatschappij. En deze bijbelkenners, zo kunt ze vergelijken met, hoe noemen die mannen in paard en kar, de Amish people, die zo helemaal niks met de wereld willen maken. Zo was er ook een volks onder het Jodendom, de Essenezen. Waarschijnlijk Johannes de Doper maakte daar ook deel uit van zo'n groep in de woestijn. Heel vroom, klaar voor de Heer te dienen, zo'n beetje monnikachtig. En zij hadden veel invloed op de interpretatie van de verzen, op de rabbies en de schriftleren en de fariseers. En in een van hun teksten, ze hebben heel veel teksten neergeschreven, vinden wij vandaag nog het volgende. En zij zeggen, niemand die een probleem heeft in zijn huid, niemand die verlamd is in de handen of voeten, geen blinde, geen dove, geen stomme, geen melaatse, of degene met een huidprobleem, niemand van die mensen kunnen toegelaten worden in de geloofsgemeenschap. Ja, ze werden daar heel strikt in. Waarschijnlijk het gedachte van, als jij zo'n probleem hebt, blind, doof, stom, dan ben je een zondaar. Of je ouders zijn een zondaar. Er moet iets geweest zijn dat God neerkijkt op u. Dat was hun gedachte. En wie gaat Jezus juist allemaal aanraken? Het zijn die blinden, het zijn die doven. Het zijn al die mensen die dat zij in hun teksten schrijven, mannen, pas op. En sommigen gingen er zelfs zo verder, want je weet hoe een mens is, We kunnen niet veilig genoeg zijn. We kunnen maar better safe than sorry. En die voegden er nog aan toe. En ze zeiden, oké, geen blinden. Nog geen zotten. Geen idioten. Geen dommerikken. Geen blinden. Geen doven. Of minderjarigen. Zullen worden toegevoegd. Dus kinderen. Laten we daar ook maar mee oppassen. In de gemeenschap. En deze gemeenschappen waren niet alleen gevestigd in de woestijn. Maar ook ergens afgelegen. Maar hadden ook een invloed in Jeruzalem. Ja. En dus de rabbies die instonden voor het toelaten van mensen en hun offers in de tempel, weigerden zo heel veel mensen met defecten. Allee, wat zijn de defecten? Velen werden ze ook uitgesloten om de Heer te komen aanbidden, om een offer te brengen. Amen. Omdat ze bestempeld werden als onrein. Amen. Zou je misschien denken van, maar hoe kunnen nu zo ver gaan? Hoe kunnen nu zo ver gaan om die mensen uit te sluiten? Wel, Zij voegde telkens aan het woord van God toe. Lees, dit staat er in het woord. En het is niet zo streng in Deuteronomium 16. Hier staat dat 3 maal per jaar moeten alle mannen, dus voor de Heer uw God verschijnen, op de plaats die hij zal kiezen voor het feest van het ongedezen brood, het weekfeest en het loofhuttefeest. Ze mogen daar niet met lege handen komen. Ieder moet geven naar de mate waarin de Heer uw God hem heeft gezegend. Er staat op alle mannen. Er staat nergens, geen doven, geen stommen, geen dommerikken, geen minderjarigen. Het staat er niet echt. Maar de rabbies voegden daaraan toe, alle mannen, en dan met waarschijnlijk zo van die haakjes, uitgezonderd de doof, stomme, idioten, minderjarigen, één iemand zonder uitgesproken seksuele karakteristieken, hermafrodieten, vrouwen, voeg dus ook toe, slaven die nog niet zijn vrijgezet, verlamden, blinden, zieken, ouderen en zij die niet goed te voet kunnen gaan. Ik weet niet waarom, maar ja, een man kapot mocht er ook al niet binnen. Allee, we voegen nog wel, want we kunnen maar beter perfect gezond zijn. Perfect zonder defect, want wij moeten toch een perfect offer brengen zonder gebreken. Dan kunnen wij ook maar beter perfect zijn. Oh my gosh. Kan je de trauma's al voelen opkomen bij al die mensen die communicatie willen met God, maar het beeld dat ze hebben van die heilige God is zo heilig dat alleen iemand die perfect is, daar binnen mag in die tempel. Ik begrijp nu beter Jezus zijn woord. Ik begrijp nu beter Jezus zijn aanraking. Ik begrijp nu beter waarom Jezus zo streng was ten opzichte van deze fariseers die bijna niemand toelaten, alleen de perfecte en de waarschijnlijk degene met veel geld en politiek invloed hadden kunnen hebben. Amen. Dus als je geen gezonde jonge man waart, een vrouw werd ook al uitgeschreven, dan was het een moeilijke tijd om uw God te gaan aanbidden. En ik begrijp nu des te meer het mirakel van deze vrouw met bloedvloeien. Ik begrijp nu meer de kracht en haar wanhopige poging. Amen. 12 jaar bestempeld zijn en afgewezen uit de maatschappij, ging uiteindelijk hersteld worden door Jezus. Amen. Ik moet u zeggen, afwijzing doet iets met de mens. Niemand wil buitengesloten worden. Amen. Niemand houdt van, het is een van de engste gevoelen dat er bestaat. Een gevoel van afwijzing. Het is een verschrikkelijk gevoel alsof ik niet goed genoeg ben. Alsof ik minderwaardig ben. En mensen doen er alles aan om van dat gevoel af te geraken. Ik kan die vrouw begrijpen. U kunt het misschien ook begrijpen als je zelf die gevoelens hebt. Als je daar zelf mee zit te worstelen. Je doet er alles aan om van dat gevoel af te geraken. Zij spenderen al haar geld. He? Aan dokters, om er vanaf te geraken, maar het werd alleen maar erger. Vorige week hebben we gelezen, weet je nog, het verhaal van koning Saul, hoe hij een behager was van mensen, hoe hij een gevoel had van afwijzing en hij deed graag wat het volk wou, ook al had God iets anders gezegd, maar ja, als hij niet deed wat de mensen vroegen aan hem, dan ging hij afgewezen worden door de mensen, maar uiteindelijk, wat was het resultaat? God wees hem af omwille van dat hij koos om mensen te gehoorzamen in plaats van God te gehoorzamen. Dat was het uiteindelijke resultaat. Ik heb wel goed nieuws, dank de Heer. Niemand die tot Jezus komt zal op een of andere manier worden afgewezen. Dank de Heer. Niemand die vandaag tot God komt in de naam van Jezus. Amen. In de naam van Jezus, doorheen zijn offer, doorheen zijn bemiddeling, wordt afgewezen. Als je op je eigen manier komt, als je denkt van ik ga het zelf wel doen, dat kan God niet aanvaarden, want er is iets veel beters dat hij reeds heeft aanvaard. Dat is het offer van Jezus. Halleluja. Daarmee dat we altijd komen in de naam van Jezus. Doorheen zijn werk. Amen. Het zal nooit worden afgewezen. Waar was ik? Amen. Ja, dus ik zei, mensen doen er alles aan om van dat gevoel af te komen. Ook christenen. Christen, wij kunnen worstelen met de subtiele vorm van angst, angst voor afwijzing. En om er vanaf te geraken doen we soms van alles. We compromitteren met het woord van God om aandacht te krijgen van de wereld. We kunnen beginnen met goede werken te doen voor anderen, zodat in de hoop dat we bevestiging krijgen van anderen. We kunnen voldoening gaan vinden in posities die we kunnen vinden in de kerk, in posities die je kan vinden op het werk, zodat je weer bevestiging krijgt van, zie je, ik ben wel iemand. Hè? We kunnen voldoening gaan vinden in diploma's waarvoor we hard gaan werken, zodat we eindelijk aan de muur kunnen hangen en eindelijk kunnen zeggen van, yes, I made it. En de volgende dag voel je weer dezelfde nutteloze niets nut wanneer iemand weer iets slechts zegt over jou. En zo blijf je maar verder en verder en zaken in jezelf bewijzen voor Jan en alle man. Maar uiteindelijk, zoals de vrouw met bloeien, het gaat er niet beter op. Totdat je Jezus gaat vinden en wat Hij heeft gedaan voor jou. Amen. Sommige christenen proberen zo inderdaad identiteit te vinden door goede werken te doen van barmhartigheid. En het is goed, doe werken van barmhartigheid. Amen. We moeten dat doen, maar God kijkt in het hart en kijkt en ziet wat is de reden waarom je goede werken doet. Ah ja, dat is voor andere mensen te helpen. Is dat echt? zegt God. Of is het om jezelf te helpen? Jongen, ik help toch anderen? Nee. Je helpt anderen om jezelf te helpen. En God ziet het doorheen het hart. En andere mensen zien dat natuurlijk niet. En zeggen van, wauw, hey, die is goed bezig. Amai, dat is een goede persoon. Die geeft alles op. Geeft alles op voor de armen. Hij doet dit en dat. En hij spendeert tijd enzovoort. Ja, maar wat is de motivatiereden? Want als je geen applaus meer terugkrijgt van die mensen waarvoor je alles zo doet. Als je geen dank u meer zegt. Of ze kijken je ineens opeens vies aan. Hoe ga jij dan reageren? Zo van, zeg, ik heb alles gedaan voor die mensen. Heb je gezien wat die doen? Allee, oké, je gaat er even van slag bent, maar dat gevoel van afwijzing komt dus naar boven. En dan besef je van, ai, ik deed het misschien toch met de verkeerde reden. Ik deed het om iets terug te krijgen. Amen. Ik wil niemand helpen, omdat ik dan beter ga voelen over mezelf. God bewaken mijn hart. Amen. En dat is tricky, want we worden opgeroepen om dingen te doen van barmhartigheid, maar tezelfde tijd moeten we ons hart bewaken om te zien dat we niet... Het doen voor onszelf en mijn minderwaardigheidsgevoel complex of ander weet ik veel complex dat ik heb. Snap je wat ik wil zeggen? Ik wil niemand helpen zodat ik applaus kan krijgen. Ik wil niet prediken, amen, om iets terug te krijgen. Ik wil niet iemand zijn ziel krijgen zodat hij mij nadien kan zeggen van, oh pastor, dit en als gehoord van een dier, fantastische pastor, die heeft mij gered. Die heeft mij de Heilige Geest gegeven. Die heeft mij gedopt. Ik moet eerlijk zeggen, het doet me goed voelen als ze dat zeggen. Hè? Dat doet je goed voelen, nietwaar? En dank u zeggen, dat is altijd goed, hè? Appreciatie tonen. En je moet ook altijd appreciatie tonen aan mensen die u helpen. Amen. Maar dat mag niet mijn drijfreden zijn. Amen. Halleluja. Het mag niet zijn hetgeen waarvoor ik die zaken doe. Waarvoor doe ik dat wel? Wel, er is een mooie korte vers in de Bijbel dat zegt, voor niets heb ik gekregen, voor niets moet ik weggeven. That's it. Ik heb het gratis gekregen van God. De vergeving, zijn barmhartigheid. Gratis moet ik het weggeven. Zonder bijreden. Als jij mij geen dankje terugzegt, maakt niet uit. God ziet het. Ik zal wel mijn beloning krijgen in de hemel. Whatever. Hè? Het raakt me niet, want ik leef niet meer voor mezelf. Ik leef voor Hem. Ik ben gestorven met Hem. Stel ervoor. Amen. Stel ervoor dat Jezus de motivatie had om mensen te redden. Om iets terug te krijgen in de vorm van dank en applaus. Stel je voor dat Jezus... Terwijl hij daar stond naast Pilatus en aan de andere kant stond Barabbas. Hè, ken je die scène? En ze waren aan het roepen, hè? Jezus, weg met hem. En Pilatus zegt, wie kies je vandaag? Kan iemand vrijlaten? Barabbas of Jezus, wie kies je? En Jezus denkt, ze kunnen al Peter mij niet afwijzen. Als ze me nu afwijzen, ik bliksem ze allemaal dood. Ik heb er genoeg van deze volk, hè? Alles hebben daarvoor gedaan. Ik heb die vrouw met bloedvloeien genezen. Iedereen heeft het gezien. Ik ben binnengekomen op een ezel. Iedereen zat daar met zijn palmtakken. En nu Barabbas kiezen. Gedaan met dat volk. Gedaan. Ik doe het nooit meer. Amen. Soms hebben we die gedachten. Amen. Want dat gevoel van afwijzing, ik wil dat niet meemaken, dus ik probeer dat naar beneden te drukken. Door me kwaad te maken en te kijken naar slecht zijn zij die mij afwijzen. Amen. Maar dank de Heer dat hij het niet zo heeft dat hij het niet persoonlijk nam. Vader, vergeef ze. Ze weten niet wat ze doen. Ik heb hier een missie. Amen. En uiteindelijk zullen ze, halleluja, als we opstaan in heerlijkheid, zal hij alle prijs, alle glorie waarlijk verdienen. Amen. Maar laten we niet wachten tot die dag. Laten we nu reeds hem danken en aanbidden en prijzen. Amen. Dank u, Jezus. Laten we tot Jezus komen in geloof, dat Hij u rust gaat geven van uw onreinheid, door uw onreinheid rein te maken. Door het gevoel van afstoten, verwijdering uit maatschappij, verwerping, kom tot Jezus en laat Hem u rust geven door te zeggen, ik heb je aanvaard. Ik heb je aangenomen. Ik maak je rein. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Halleluja. Het is makkelijk om een label te plaatsen op mensen. Amen. Onrein. Ja. Blank. Zwart. Oh, dat is er een van die cultuur. dan is er een van die cultuur. Het is makkelijk om zo'n label op iemand te plaatsen, want een label plaatsen, dan is het alsof je wordt ontslagen om die mensen te behandelen als mens. Zo'n onrein persoon was een makkelijk label om te geven. Oh ja, die is onrein. Ja, dat is oké. Dan moeten we niet in de buurt komen. Oh, die komt van zus en zo. Oh, dat is makkelijk. En dan moeten we daar niet. Die zijn allemaal zo. Die zijn allemaal, daar kunnen niks aan doen. Maar Jezus kwam om die labels te verwijderen. Amen. En er een nieuw label op te zetten. Amen. Om de menselijkheid terug te geven door de genade, de liefde, de goedheid en grootheid van God. Amen. Om dat zichtbaar te laten in zijn daden. En hij wil u een nieuw label geven. Niet één gegeven door mensen en hun vooroordelen, amen. Niet gegeven door omstandigheden in uw leven van, oh, je hebt dat vroeger meegemaakt, slachtoffer. Ja, misbruik, bam. Pest, geval, bam. En je zit met dat label. Snap je waarover ik het heb? He, dat de mensen, nu tegenwoordig label ook veel mensen ADHD, dingen, en die en dat. Ja, ik heb dat nu eenmaal. Ik kan daar niet aan doen. En jij moet mij nu dit aan mij geven, want ik heb dit. En jij moet nu dat aan mij geven, want ik ben zus en zo. En dus labels zorgen ervoor dat we de menselijkheid wegnemen. Maar ik ben hier om te zeggen dat God u het beste label heeft gegeven. We zijn allen één in Christus Jezus. Er is geen slaaf, er is geen vrij, er is geen Griek, er is geen Jood. Amen. Allen zijn we één en boren we Jezus toe wanneer we in geloof tot hem komen. Dank u, Vader. Laat dat u beseffen. Wanneer iemand uw aardse label roept, ja, zeg dan, ja, maar ik heb een nieuwe titel. Er staat Jezus op mijn voorhoofd. Er staat Jezus, ik ben gedoopt in zijn naam. Amen. Maakt me niet uit wat ik vroeger was. Wil je me zo roepen? Maakt niet uit, ik was toen onrein, maar ik ben rein. Ik was toen afgewezen, inderdaad. Ik werd afgewezen, ik werd gepest omwille van zaken. Heer, vergeef ze. Ze wisten niet wat ze doen, maar ik ga niet langer mijn leven laten leiden door de trauma's van het verleden proberen goed te maken. Nee, ik ga nu mijn leven leiden in de kracht, halleluja, en in de kennis, halleluja, van Jezus Christus. Amen. Geloof zorgt ervoor dat je verder kijkt dan wat mensen jou aandoen of willen aandoen of de labels die ze je geven. Geloof zegt nee, Jezus is groter dan die afwijzing, want hij is mijn opnaam. Hij heeft me opgenomen. Dan ken ik met dit. Waarom? Waarom zou ze die kwast van zijn mantel aanraken? Want je kan misschien denken van, Jezus zei door uw geloof, hè, bent u genezen. Jezus heeft geen demon bestraft, hij heeft niet, in de naam van Jezus, nou, in de naam van mij. Wees rein, nee, hij heeft niks gedaan, hij wist zelfs niet wat er gebeurde. Hij voelde kracht uit zich, door de kracht van het geloof van die vrouw. En dan vroeg ik me af, wat was er zo gelovig aan haar? Buiten het feit, inderdaad, hè, ze mocht niemand aanraken. En er stond een hele reeks mensen rond Jezus. Ze wouden hem allemaal aanraken. Hè, maar blijkbaar was deze aanraking toch iets anders, volgens Jezus. Dus inderdaad, ze had geloof, wat er ook mogen gebeuren. Ik ga het gewoon doen. Maar er was nog iets meer aan de hand. Want ze raakte... Matthäus 29. Ze raakte de kwast van zijn mantel aan. Plotseling nader en van achter een vrouw die al 12 jaar een bloedverlies had. Ze raakte de zom van zijn bovenkleed aan. Ah, de Grootnieuwsbijbel zegt, en wat een meer letterlijke vertaling is. Ze raakte van achteren de kwast van zijn mantel. Vers 21. Om beter te worden hoef ik alleen maar zijn mantel aan te raken, dacht ze bij zichzelf. Oké. Wat is hier aan de hand? De kwast van zijn mantel. Nu, Joden hadden in die tijd inderdaad zo van die mantels, met daar kwasten aan, kennis van die bolletjes. Dat stond in de wet van Mozes beschreven inderdaad, dat er op het uiteinde van je mantel van die kwasten moesten hangen. En dat werd een beetje een sociale statussymbool in die tijd. Sommigen deden er een rode draadje, blauwe draadjes in. En de hele heilige maakte er een dikke kwast van, want ik ben heilig. Hè? in die tijd van Jezus was het dus uitgegroeid tot een soort van statussymbool. Hè? Maar waarom? Omdat het ook een profetische betekenis had. Zo was er een schriftvers in Maleachi, die op een bepaalde manier werd geïnterpreteerd in de tijd van Jezus. Die werd geïnterpreteerd door de rabbies en de schriftgeleerden. En dat was bekend onder het volk. Iedereen wist, die kwasten, wat dat betekende. En er was ook een profetische interpretatie aan, volgens deze vers. Je gaat het niet direct lezen, want je kent geen Hebreeuws waarschijnlijk. Het staat hier, maar voor jullie de ontzag van... Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben, zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Dank je. Malachi 3 is het laatste boek van het Oude Testament. Het spreekt trouwens in dit hoofdstuk over iemand die gaat komen, die alles rein gaat maken, die het met vuur gaat reinigen enzovoort. Dus het spreekt over de Messias. En de schriftgeleerden wisten dat, er komt een Messias, er komt een koning van David, die gaat dat hier allemaal oplossen, die gaat ons bevrijden van de Romeinen. En voor hem, en die ontzag hebben voor zijn naam, zal de zon stralend opgaan, en de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels. En denk je van, ja, vleugels, wat is dat? Vleugels. Wel, het Hebreeuws voor kwast is kanaf. Kanaf. Maar kan, dat betekent elk uiteinde. Kwast, uiteinde. Maar het kan ook vertaald worden als vleugels. Dus die vleugels hier, ja, in het Hebreeuws is kanaf. Kanaf. Het woord voor kwast. Dus wat dachten ze? Hè? Die kwasten, hè, zoals het uiteinde van een kleed, zo zijn de vleugels de uiteinde van een vogel. Zij zien hier dus in de Messias zal genezing brengen in zijn kwast. Hetgeen dat ze allemaal droegen in hun mand. Marcus 6. De rabbies profeteren dus, er komt een dag een Messias en die gaat genezende werking hebben en dat zal in zijn kleed, in zijn mantel zitten, in zijn kwast. Dat is de reden waarom mensen, Marcus 6, 56, overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze tenminste de zoon van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd gered en genast. Snap je nu? Er was dus dat misschien bijgeloof. Misschien was het inderdaad een echte goede interpretatie van Malachi 3:2. Ik zie het niet echt erin, maar zwart. Het was de interpretatie van die tijd. Iedereen geloofde dat. Hier was Messias, Jezus, zoon van David, die zich kwam voorstellen als de zoon van God. Amen. En inderdaad, genezing kwam in zijn vleugels. En ze namen dat letterlijk de kanaf, hè, de kwasten. En daarmee stonden ze allemaal gereed om die kwasten aan te raken. Hier was die vrouw dus. Die zei, als ik maar die kwast kan aanraken, want ik heb gehoord dat de Messias die komt, de zoon van David, dat er genezing zit in die kwast. Ik ga proberen niemand aan te raken, het maakt me niet veel uit. Als ik maar die kwast kan aanraken, want dat is de Messias. Dat is de zoon van God, die gezonden is om ons rein te maken. Die gezonden is om terug verzoening te brengen met almachtige God. Amen. Dank u, Jezus. Het was dus haar geloof dat Jezus de Messias was. Dat ze in een positie terechtkwam, amen, van onreinheid naar rein voor God. Dank u. En vandaag is het juist hetzelfde. Het is niet zomaar een geloof dat je moet opbrengen. Het is een geloof in Jezus. Amen. De Messias, de Redder, degene die mij heeft aangenomen, zodat ik me niet meer verworpen hoef te voelen. Zodat wanneer ik zaken doe voor hem, het zij prediken, het zij zingen, het zij mensen helpen, het zij weet ik veel wat we allemaal kunnen doen voor God. Amen. Het is niet vanuit een gevoel, ik moet me bewijzen. Ik moet zien dat ze me lief hebben, dan kan ik eindelijk, nu zit ik eindelijk in de gemeente, eindelijk kan ik hier mijn plaats vinden om aanvaard te worden. Nee, ik ben aanvaard. En van daaruit prijs de naam van Jezus. Hetgeen dat ik gratis heb gekregen van God, wil ik gratis weggeven. Ga je dat niet aanvaarden, dat is spijtig voor u. Dat is heel spijtig voor u. Ik ga proberen mijn best te doen dat jij dat gaat beseffen. Als het niet zo is, ja, dan schud ik het zand of het stof van mijn voeten en ga ik verder naar de anderen. Maar ik ga daar niet zitten blijven in het stof. Oh, ze hebben me weer afgewezen. Nee, Jezus zei, gezegend zijn zij, amen, die vervolgd worden. Je wordt niet vervolgd omwille van u. Je wordt vervolgd omwille van de naam van Jezus. Probeer dat te begrijpen. Broer Jo, kan je me begrijpen? Helpen. Nu, wil dat zeggen, moet ik zoals die vrouw door het stof kruipen? op mijn knieën. En vroeger werd, als ik dat vroeger hoorde prediken, mijn eerste preek dat ik hiervan heb gehoord, van die vrouw met bloedvloeien, was van, je moet door het stof kruipen om je genezing te krijgen. Weet je nog, moeder? En dan, en dan een heel theatraal en iemand daar op de grond ligt. Oh, Jezus! Genees mij! Maar, oké, als je tot de Heer wil komen, moet je je nederig maken, inderdaad, sowieso. Maar als je reeds opnieuw bent geboren en je bent reeds inwoner van zijn koninkrijk. Amen. Ik hoef niet telkens op mijn knieën, Jezus, tot hem voor genade te gaan smeken, voor rein te worden. Nee, door zijn offer, amen, komen we, wat zegt de Bijbel, met, ik ben dat woord vergeten, stoutmoedigheid. We komen met stoutmoedigheid binnen in zijn troonruimte van genade. Het zegt niet, die vrouw die leefde voor het kruis. Amen. Die leefde pre-cross. Wij leven post-cross. Halleluja. Dat wil zeggen, eens dat ik tot mijn knieën ben gegaan, eens dat ik Jezus heb erkend als Messias, als Heer, gaat er een transformatie beginnen, gaat er een nieuwe identiteit beginnen te vormen, gaan er verder stappen worden ondernomen. Amen. Hetgeen dat dood is gemaakt in mij moet begraven worden in het doopsel. Amen. Hij zal mij zijn geest geven, zodat ik kan opstaan en wandelen in de nieuwigheid. Maar ik hoef niet telkens terug door in stof te kruipen om Gods vergeving af te gaan kopen of af te smeken. Ik weet, ik ben genezen. Vader, halleluja, ik weet dat ik verkeerd heb gedaan. Ik weet, Heer Jezus, halleluja, beter dan dat. U heeft mij een nieuwe identiteit gegeven. Hetgeen dat ik verkeerd doe, dat is niet wie ik ben. Ik ben iemand anders. Dat is niet wie ik ben, dat is wie ik was. Vader, het gaat niet bepalen wie ik ben nu. Want uw bloed is krachtiger. Uw bloed is krachtiger, amen, dan mijn zonde. Uw bloed is krachtiger dan mijn angst voor afwijzing. Uw bloed is krachtiger, Vader. Ook al gaat het niet helemaal zoals ik wil. Ook al gaan mensen mij misschien afwijzen. Nee, uw identiteit is krachtiger. Ik wil niet meer geregeerd worden door gevoelens van angst voor afwijzing. Als ik weet dat u mij heeft aanvaard. God, u heeft mij aanvaard. Halleluja. Niet op basis van wat ik heb gedaan. Dat is het goede nieuws. Maar goed dat niet op basis is van wat ik heb gedaan. Want stel dat het ineens niet goed gaat met mij. Word ik dan weer afgewezen? Nee, dat is het evangelie van het Oude Testament. Nieuw Testament is op basis van wat Jezus heeft gedaan. En dat staat altijd voor de troon van God. Dank u. Ik kom stoutmoedig. Halleluja. In de genaderuimte van God. Amen. Ik zou graag daar nog een lied over zingen. Dank u, Jezus. Vader, laat niet geregeerd worden. Mijn gevoelens, Vader.